Er zijn nog twee mededelingen, gemeente. De eerste is deze. Aanstaande zaterdag zal er in de Nederlandse hervormde kerk te Dirksland een zangavond worden gehouden, waarop broeder Bor, onze evangeliste Gens, spreken zal. Aanvang 7:30, iedereen wordt opgewekt daar aanwezig te zijn. En de tweede mededeling is een herinnering aan de schoonmaak van de kerk aanstaande dinsdag en woensdag. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen, gemeente, uit Psalm 103, de versen 8 en 9. Wij willen nu luisteren naar de wet van de Heere. En in aansluiting op de lezing van Gods wet zingen we uit Psalm 19, het vierde vers des Heeren. Wet nochtans verspreid, volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze morgen vinden in het boek Handelingen, het 16e hoofdstuk, de eerste 15 versen. We noemen nu Handelingen 16 als schriftlezing en dat na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 19, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os, noch zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Handelingen 16. En hij kwam te Derbe en te Lystre. En ziet, al daar was een zeker discipel, met name Timotheus, zoon van een gelovige Joodse vrouw, maar van een Griekse vader. welke goede getuigenis gegeven werd van de broederen te Lystra en Iconium. Deze wilde Paulus dat men hem met hem zou reizen, en hij nam en besneed hem om der Joden wil die in die plaatsen waren, want zij kenden allen zijn vader dat hij een Griek was. En alzo zij die steden doorreisden, gaven zij hun de verordeningen over die van de apostelen en de ouderlingen te Jeruzalem goedgevonden waren, om die te onderhouden. De gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en werden dagelijks overvloediger in getal. En als zij Frygië en het land van Galatië doorgereisd hadden, werden zij van de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En aan Mysië gekomen zijnde poogden zij aan Bithynië te reizen, en de Geest liet het hen niet toe. En zij, Mysië voorbijgereisd zijnde, kwamen af tot Troas. En van Paulus werd in de nacht een gezicht gezien. Er was een Macedonisch man staande die hem bad en zeide: kom over in Macedonië en help ons. Als hij nu dit gezicht gezien had, zo zochten wij terstond naar Macedonië te reizen, besluitende daaruit dat ons de Heere geroepen had om dezelfde het evangelie te verkondigen. Van Troas dan afgevaren zijnde, riepen wij recht naar Samothrace en de volgende dag naar Neapolis. En vandaar naar Filippi, welke is de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij onthielden ons in die stad ettelijke dagen. En op de dag des sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons, welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was in haar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen in de bediening van het woord stilstaan bij een gedeelte uit het woord wat gelezen is, namelijk Handelingen 16, de versen 13, 14 en 15. Handelingen 16, vers 13 tot en met 15, waar het woord van God en de tekst voor vanmorgen luidt. En op de dag des sabbats gingen wij buiten de stad aan de rivier, waar het gebed placht te geschieden. En nedergezeten zijnde, spraken wij tot de vrouwen die samengekomen waren. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, die God diende, hoorde ons. Welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als zij gedoopt was en haar huis, bad zij ons, zeggende: indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen? Heere, wij zijn deze morgen samengekomen om uw woord te horen, om onze psalmen te zingen, om onze harten uit te storten voor uw aangezicht in gebed en dankzegging, om onze offers te brengen en om zo in deze eredienst samen te zijn tot uw eer, want dat is toch de bedoeling van een eredienst. En u weet u dat wij mensen zijn die door de zonde uw eer niet zoeken. Dat is een van de allerergste dingen die de zonde met zich meebrengt, dat wij uw eer niet zoeken, ja, dat de zonde tot oneer van u is. Iedere zondige gedachte en iedere zondige daad die wij verrichten. En wij belijden voor uw aangezicht en laten de belijdenis van ons hart mogen zijn dat wij mensen zijn die uw eer uit onszelf niet bedoelen. Maar wil u genade geven dat wij door die genade uw eer weer zoeken gaan. En wil u daartoe ook het woord van de prediking van deze morgen gebruiken. Het zal vanmorgen gaan over de kracht van het woord. En de kracht van u die de Heere zijt van het woord. Die onder en door de prediking van het woord door uw geest harten wilt openen. En wij smeken, Heere, zou u dat wonder ook vanmorgen willen doen. Dat onder ons harten geopend worden, opdat wij acht gaan geven op de woorden die in uw naam in de prediking verkondigd worden. Want wat zou het arm zijn als wij luisteren naar het woord en er mee instemmen of misschien niet zo mee instemmen, maar het verder allemaal langs ons heen zou gaan en geen wortel zou schieten in ons hart en geen vrucht zou zetten in ons leven. Heere, wil u zelf uw woord gebruiken. Geef ons in de bediening van het woord woorden om te spreken. Zegen het woord zo dat wij allen mogen luisteren en dat wij de betekenis en de bedoeling van dit tekstwoord mogen begrijpen. Maar wil u bovenal geven dat onder en in de prediking van uw woord onze harten geraakt worden en geopend worden en wij de dingen gaan verstaan. Wil u ook die ootmoed en die liefde in ons hart leggen die in het leven van Lydia openbaar kwam. Ootmoed, omdat ze zichzelf niet vertrouwde. En daarom vroeg of Paulus en zijn metgezellen haar wilden beoordelen of zij de Heere getrouw was. En tegelijkertijd liefde, blijf bij ons. Heere, wil u zo dat woord gebruiken dat deze dingen gaan spreken. Wij bidden dat ook met betrekking tot bijzondere omstandigheden die er onder ons zijn. Die zijn er iedere zondag, want wij zijn mensen die elke week weer nieuwe dingen meemaken. Moeilijke dingen, verdrietige dingen, maar ook dingen die vreugde kunnen geven. Ons leven staat nooit stil. Het gaat steeds voort. En zo zijn we ook vanmorgen gekomen als mensen met onze verschillende levensgeschiedenis, op wie levensboek zo heel verschillende dingen geschreven kunnen staan. We denken vanmorgen dan heel bijzonder aan degenen die in rouw zijn. Aan allen die korter of langer geleden met rouw en verdriet in aanraking kwamen. Maar toch wel heel bijzonder aan zuster Driesen, haar kinderen en kleinkinderen en verdere familie, die vanmorgen ook met ons in de kerk zijn om de rouw en het verdriet voor uw aangezicht neer te leggen, ook openlijk in deze eredienst, nu onze broeder Isaac Driesen deze week overleed en gisteren de dag van zijn begraven was. Heren, we willen het ook openlijk in het midden van de gemeente aan u voorleggen en van u vragen of u, zuster Driesen, nu ze weduwe geworden is, de kinderen en kleinkinderen en de kring van de familie wilt gedenken. Of u troost wilt geven waar mensen moeilijke troosters zijn. Want al kan het goed doen dat er veel belangstelling was zoals er was gisteren. Al kan het ons ontroeren, toch voelen we dat mensen niet echt de troost kunnen bereiden. Wil u, die de enige trooster bent, die meer kan troosten dan een moeder troost en die zich meer over kinderen kan ontfermen dan een vader, wil u de troost geven en laat de roepstem die van dit sterven uitging ook in de familiekring, ja onder ons alle worden geheiligd, opdat wij u de Heere gaan zoeken en acht gaan geven op uw woord, zoals dat ook bij Lydia gebeurde. We denken ook aan zuster van der Baan Groenendijk en haar familie die deze week moest verwerken dat een schoonzus door de onverbiddelijke dood werd weggenomen. Heere, wil u zuster van der Baan gedenken Met al degenen die haar lief zijn, ja, de hele familiekring dragen we aan u op. Wil u bij alle verdriet en bij de dingen die ook door de naaste familie heen gaan, uw vertroostende en uw versterkende genade schenken. En laat ook deze stem die klinkt in elk overlijden, gezegend mogen worden door u. We denken ook aan allen die ziek zijn. We dragen hen aan u op. U weet, Heere, het heeft ook de laatste maanden, zoals de achterliggende jaren eigenlijk, onder ons aan ernstige ziekte en ernstige roepstemmen niet ontbroken. En we willen allen die ziek zijn, ook degenen die misschien al langduriger tobben en worstelen, soms tussen hoop en vrees geslingerd worden, aan u de Heere opdragen. Ook degenen wie namen straks niet genoemd worden, wil u al onze zieken bijzonder nabij zijn. En ook als er nieuwe onzekerheden zijn en nieuwe vragen gekomen zijn, wil u dan zelf nabij zijn. Leer ons in deze omstandigheden het van u verwachten. Hoe moeilijk dat ook zijn kan en met hoeveel vragen ons hart ook bezet kan zijn. We denken in deze ogenblikken dan aan zuster van Dieren, die deze week een operatie zal moeten ondergaan. Heren, we bidden of u met haar wilt gaan, haar wilt helpen en wilt sterken. En laat de uitslag ook van het onderzoek gunstig mogen zijn. Wil u haar voor uw goddelijke rekening nemen. En dan denken we aan deze omstandigheden, maar ook persoonlijk, geestelijk. Wil u naar lichaam en ziel aan haar denken. We willen ook broeder Struik aan u opdragen, die nog wel in het ziekenhuis ligt, maar de komende dagen uit het ziekenhuis ontslagen hoopt te worden. Heren, laat het zo mogen zijn dat hij inderdaad deze week naar huis mag komen. En wil u geven dat medicijnen en alle behandeling gezegend mag worden voor hem. Denk aan hem en zijn gezin in deze omstandigheden. En wil u hem en de zijne bijzonder nabij zijn. We willen ook broeder Talen aan u opdragen, die op dit ogenblik met een aantal anderen in de Oekraïne verblijft, hulpverlening te bieden aan mensen, christenen, gemeenten daar in nood. Heren, wil u hem sparen en dragen, op uw tijd weer veilig thuis brengen. En wil u geven dat het werk, vaak maar een kleine druppel op een gloeiende plaat, gezegend mag worden. En wil u die gemeenten daar gedenken en uw koninkrijk uitbreiden. Willen uw naam ook dankzeggen voor zegeningen die u gaf. En dan denken we heel in het bijzonder aan broeder en zuster Bon Driessen, die deze week samen mochten gedenken dat ze 25 jaar getrouwd waren. U hebt hen deze 25 jaar willen sparen, waarbij uw zegen ervaren mocht worden. Het heeft hun aan niets ontbroken. En er is reden om persoonlijk, maar ook openlijk in de eredienst, uw naam daarvoor te erkennen. En wanneer zij terugzien, dan zal er dankbaarheid zijn. Dankbaarheid die ook deze achterliggende week met vele familieleden, vrienden en bekenden herdacht mocht worden. Maar laat het zo mogen zijn, Heren, in hun beider hart. De lofzang is in stilheid tot u. Want u bent het waard om gedankt en erkend te worden voor alle zegeningen die u gaf. Wil u hen samen dan ook die rechte dankbaarheid schenken. En wil u voor de toekomst aan hen denken. Wil u met hen gaan, ook bij het ouder worden, met uw goddelijke zegen hen omringen. En bovenal schenk hen een ruime mate van uw genade. Zo leggen we de dingen aan u voor, de redenen tot dankzegging, de redenen tot ootmoedig smeekgebed. Ze zijn er meer dan de dingen die we noemden. Maar u weet alles. U weet ook wat er verborgen wordt, afgeworsteld en getopt. U weet ook wat er in stilte aan redenen tot dankzegging is in ons leven. Laat al die dingen, Heren, ons niet mogen wegdrijven van u. De moeite en de zorgen ons niet opstandig mogen maken. En de voorspoed en de zegeningen ons niet zelf genoegzaam. Maar laat tegenspoed en voorspoed ons mogen uitdrijven tot u. En wil u geven dat wij u leren nodig krijgen, niet alleen voor de dingen van dit dagelijkse leven, voor de dingen die ons ootmoedig dankbaar stemmen, of voor de dingen die ons nood bereiden en moeite geven, maar dat we bovenal u leren zoeken als borg voor onze schuld, bij wie vergeving en verzoening te vinden is in het bloed van de Heere Jezus Christus. Wil u deze morgen dan daartoe ook uw woord gebruiken, ons vermanen, ons waarschuwen, ons vertroosten, ons bemoedigen, ons onderricht geven vanuit uw woord, ook uit dit eenvoudige stukje uit het heilig evangelie. We vragen u dat niet omdat wij het verdienen of waard zijn. Wij moeten belijden dat aan onze kant de zonde tegen ons getuigt en wij daarom geen enkel recht voor u hebben in te brengen. Maar wil u het doen uit enkel genade, om hem, de Heere, Jezus Christus. Amen. Wij willen eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 87, 2, 3 en 4... Wij zingen aan het einde van de prediking na het amen, Psalm 89, het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Psalm 89, vers 7, aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, ik weet niet of het u wel eens opgevallen is, maar in de Bijbel kom je eigenlijk maar weinig bekeringsgeschiedenissen tegen. U weet wat een bekeringsgeschiedenis is. Ze zijn eigenlijk ontstaan in de 17e eeuw. Beschrijvingen van de weg die God hield met mensen. En het is de moeite waard om sommige van die bekeringsgeschiedenissen te lezen. Er zijn er die nog altijd aanspreken, omdat ze zo duidelijk de weg van de Heere met die of gene weergeven. Maar als u een aantal bekeringsgeschiedenissen gelezen hebt en u gaat terug naar de Bijbel, dan zegt u, ja, daar komen toch eigenlijk maar weinig bekeringsgeschiedenissen in de Bijbel voor. Allerlei dingen die in een gewone bekeringsgeschiedenis beschreven staan, die kom je zo in de Bijbel niet tegen. Want meestal gaat het, als het over de bekering gaat in de Bijbel, alleen maar over het wezenlijke. Niet over allerlei omstandigheden, niet over allerlei gebeurtenissen, maar heel kort en duidelijk wordt aangegeven wat de bekering nu eigenlijk is. En weet u hoe dat komt? Omdat de Bijbel ons niet een beschrijving geeft van het geestelijke leven, zoals een bekeringsgeschiedenis dat doet. Maar omdat de Bijbel de grote werken Gods verkondigt. En omdat de Bijbel in die verkondiging van de werken Gods altijd dat in het middelpunt staat, wat God wil doen en wie God wil zijn voor verloren zondaren. En dat zien we heel erg duidelijk in deze zo korte, maar tegelijkertijd zo sprekende bekeringsgeschiedenis van Lydia, de purperverkoopster uit Thyatira. En we willen daar vanmorgen op deze zondag na Pinksteren samen bij stilstaan en schrijven boven de prediking de bekering van Lydia. En we letten op drie dingen die zo uit de tekst af te lezen zijn. Allereerst op het geopende woord. U leest dat in vers 13, dat Paulus begint te spreken. In de tweede plaats het geopende hart. En een zekere vrouw hoorde ons welker hart de Heere opende. En in de derde plaats het geopende huis. En als zij gedoopt was, sprak zij zeggende, komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons. De bekering van Lydia. Drie dingen. Allereerst het geopende woord. In de tweede plaats het geopende hart. En in de derde plaats het geopende huis. De bekering van Lydia is een wonder. Dat is iedere bekering. Maar aan sommige bekeringen zit nog iets extra wonderlijks. Wat bedoelt u, vraagt iemand misschien, wel dit. Dat wanneer wij beginnen met die geschiedenis van de bekering van Lydia, we er goed op moeten letten dat God op een hele wonderlijke manier Paulus en Lydia bij elkaar brengt. Dat is zijn soevereine werk, waardoor de levensweg van de apostel Paulus de levensweg van Lydia kruist. Laten we dat eens even grondig op ons laten inwerken, ook in het licht van het gedeelte van de schrift dat zo even gelezen is. U ziet dat Paulus in het begin van dit hoofdstuk, zoals het daar beschreven staat, weer op reis is door Azië. Dat is het de provincie Klein-Azië uit het Romeinse Rijk, het tegenwoordige Turkije. En allerlei onderdelen van die grote provincie worden genoemd in dit hoofdstuk. Frigië en Bithynië en Mysië. Dat zijn, je zou kunnen zeggen, streken of onderdelen van die provincie. En het blijkt dat Paulus van de ene streek naar de andere streek reist En dan ineens lezen we dat terwijl hij naar Galatië wil en naar Frigië wil en later nog weer naar Bithynië wil, dat de geest hem verhindert om in Azië, om in het tegenwoordige Turkije dus het woord van de Heere te spreken. Het is alsof van binnen alles opdroogt, zo stellen we ons voor. En op allerlei manieren die alleen een apostel zoals Paulus, een dienaar van het woord, misschien onder woorden kan brengen, gaat hij merken dat het woord wordt hem ontnomen. Hij mag hier het woord van God niet bedienen. Let daarop, gemeente, want Paulus wilde dus het woord van God daar bedienen, maar de geest van de Heere liet het hem niet toe. Paulus was helemaal niet van plan om naar Griekenland te reizen en om in Filippi het woord van God te gaan prediken. Hij had heel andere gedachten. Maar Gods plannen zijn hoger dan de reisplannen van de apostel Paulus. En Gods plannen zijn zo dat hij het woord van God daar in Azië niet meer kwijt kan en zelfs niet kan prediken. En uiteindelijk voelt hij zich gedrongen door de Heere om naar de kust te reizen, naar Troas. En daar ziet hij dan 's nachts in een droom een gezicht van die Macedonische man die staat te wenken en die zegt: kom over en help ons. En daaruit besluit hij dat het de wil van de Heere is dat hij over moet steken. En hij zeilt met een schip naar de overkant van de Adriatische Zee, naar Griekenland. En daar in de machtige wereldstad Filippi, daar komt hij uiteindelijk aan. Wonderlijke wegen. Ja, het wordt nog wonderlijker als we bedenken wie de eerste was die op Europese bodem door de prediking van Paulus geraakt was. Want ook haar komen we tegen in de tekst. Het is een vrouw, ze heet Lydia. En die Lydia is afkomstig, zo lezen we, uit Thyatira. Thyatira lag niet in Griekenland. Thyatira lag in Azië, in die streken waar Paulus het woord niet mocht bedienen. Thyatira lag in de provincie Lydië, vandaar de naam Lydia. En Lydia was niet thuis. Ze was een zakenvrouw. Misschien was ze weduwe en dreef ze het bedrijf van haar man. Ze was een verkoopster van purper, zo staat er. En uit alles blijkt dat ze een welgestelde vrouw was. En ze was op dat moment uit Azië, net als Paulus, naar Griekenland gereisd. Kennelijk om daar zaken te doen. Om purperen verfstof of purperen gewaden, dat zal de bedoeling wel zijn. Purperen kleding met die prachtige, diep purperen kleur, om dat te gaan verkopen in de buurt van Filippi. Waarom was ze niet naar Athene gereisd? Waarom was ze niet naar Korinthe gereisd? Waarom was ze niet thuis gebleven in Thyatira om de administratie van haar bedrijf te doen? We kunnen dat allemaal zomaar niet verklaren. En toch kunnen we het wel verklaren. De Heere bestuurde de weg van Lydia zo dat Paulus Lydia niet ontmoette op de bodem van Azië in haar eigen geboortestreek en geboortenstad Thyatira. God zond Paulus naar Filippi en Lydia naar Filippi, opdat daar het woord van God aan Lydia verkondigd zou worden en voor haar tot zegen zou zijn. Wonderlijk zijn Gods wegen. En Paulus en zijn medewerker Lucas, die het boek Handelingen geschreven heeft, laten het ons hier zien, opdat wij onder de indruk zouden geraken, gemeente, van het feit dat de Heere zelf zorgt voor de weg die zijn dienstknechten hebben te gaan en die ook mensen onder de prediking van het woord brengt daar en wanneer hij hen daar hebben wil. In onze Dordtse leerregels lezen we het zo heel aangrijpend: God laat het evangelie verkondigen tot wie hij wil en wanneer hij wil. God bepaalt de tijden, de gelegenheden, de plaatsen waar Gods knechten moeten zijn en ook waar mensen moeten zijn die hij in het hart wil grijpen. Heel die weg van het evangelie door de geschiedenis heen, tot op de dag van vandaag, staat onder de machtige regenboog van de leiding van God. En hij bestuurt alle dingen, ook hoe zijn woord verkondigd wordt en wanneer zijn woord verkondigd wordt. En laten we dan vanmorgen maar heel concreet worden, zo naar onszelf toe. Het is niet buiten Gods voorzienigheid omdat u vanmorgen hier in de kerk zit. En het is niet buiten Gods leiding omdat ik vanmorgen hier nog sta. Het zou kunnen zijn onder de soevereine leiding van God dat vanmorgen iemand in het hart gegrepen moet worden en dat vanmorgen iemand tot verandering gebracht moet worden. Misschien wel iemand die eigenlijk helemaal niet gedacht had vanmorgen hier in de kerk te zitten. Want zo werkt God. Kijkt u maar naar de geschiedenis van Lydia. En hoe ging dat dan? Wel, dan leest u dat Paulus, zoals we al even hebben aangeduid, heel kort, overgestoken is met een schip van Troas. Dat ligt aan de oostkant van die zee tussen Griekenland en Turkije in. En dat hij via het eiland Samothrace is gezeild naar Neapolis. Dat was de havenstad van Filippi. En in Filippi is gekomen. En daar was hij enige tijd, enkele dagen. En toen brak de Sabbat aan. De Sabbat, de zevende dag van de week, de Joodse rustdag. En op die Joodse rustdag, dat wist Paulus als geboren Jood, dan kwamen de Joden samen in de synagoge. Nou was Filippi een echte Grieks-Romeinse stad. Een typische cultuurstad. Blijkbaar woonden er heel weinig Joden. Ze hadden niet eens een eigen synagoge, maar elke Sabbat dan trokken de mensen die bij het Joodse geloof behoorden buiten de stad naar de rivier, zo lezen we in het begin van onze tekst. En daar placht het gebed te geschieden, de aanbidding, de eredienst, zouden wij vandaag de dag zeggen. En daar waren een aantal mannen en vooral vrouwen. Het waren mensen van Joodse afkomst, enkele, zo stellen we ons voor. Maar er waren ook Jodengenoten bij. En Jodengenoten, u weet dat, hoop ik, de kinderen moeten dat weten van de catechisatie. Of van de zondagsschool misschien wel. Jodengenoten, dat waren in die tijd heidenen. Die zich aangetrokken voelden tot de God van Israël. Die in aanraking gekomen waren met het Joodse geloof en met het Oude Testament. En die ja eigenlijk Jood wilden worden. Jodengenoten, ze waren geen Joden in volle rechten. Ze waren niet echt kinderen van Abraham, lijfelijk, vleeselijk. Maar ze waren door hun belangstelling en door hun geestelijke behoeften, laat ik het zo eens mogen zeggen, voelden ze zich zeer betrokken bij de Joodse godsdienst. En ze hielden de Joodse gebruiken. Ze kwamen op de Sabbat in de synagoge. Nou, zo was ook Lydia zo'n Jodengenote. We lezen namelijk in vers 14 dat die vrouw Lydia, een purperverkoopster van de stad Thyatira, dat ze God diende. En dat is in de taal van het Nieuwe Testament een uitdrukking die aanduidt dat ze een Jodengenote was. Het betekent hier niet dat ze al bekeerd was, dat ze oprecht God diende en dat ze het ware geloof kende. Nee, het gaat hier om het woord in die Joodse betekenis. Ze diende God in de zin dat ze een Jodengenote was. Ze was onder beslag gekomen, onder de indruk gekomen van het woord van het Oude Testament. En ze had grote belangstelling voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. Kende waarschijnlijk hele stukken van het Oude Testament. En was met de Joden op die Sabbatdag daar aan de oever van de rivier, en daar vond de aanbidding, de eredienst plaats, in de open lucht dus. Het was een openluchtsamenkomst. En hoe vond zo'n eredienst plaats? Wel, u kunt het uitvoerig lezen in Lucas 4, waar de prediking van de Heer Jezus in de synagoge van Nazareth beschreven wordt. En dat mogen we misschien als achtergrond gebruiken van dit vers. Kijk, op zo'n Sabbatdag, dan kwam een van de mannen, een van de Joodse mannen die lid was van de synagoge, naar voren. En dan werd hem de boekrol overhandigd en dan las hij een gedeelte uit die boekrol, uit de rol van de wet van de Heere, uit het Oude Testament. Dat werd staande gedaan. En als hij dan de rol gelezen had, werd de rol weer opgeborgen en ging hij zitten en gaf hij een korte overdenking, een korte uitleg van het woord van God. Nou, zo doet Paulus ook. Midden tussen die vergaderde Joden en Jodengenoten, zo stellen we ons voor, werd de rol of een perkament met een gedeelte van de wet van de Heere hem aangereikt. En Paulus heeft staande uit het woord van God gelezen. En toen, zo lezen we in vers 13, ging hij zitten en legde het woord van de Heere uit. Hij sprak tot de vrouwen en de mannen die daar samengekomen waren. Dus Paulus is, zoals hij gewoon was bij zijn zendingsreizen onder het Joodse volk. Daar begon hij meestal met zijn prediking als hij in een nieuwe stad kwam. Het was op de Sabbat. Het was een hele gewone synagogedienst. Weliswaar dan open lucht, omdat er nog geen synagoge was, maar gewoon de prediking van het woord, het Oude Testament gelezen en uitgelegd. En gemeente, als we dat zo op ons laten inwerken, dan zit daar een geweldige les in. Paulus werd geroepen om het woord te openen en dat uit te leggen. Want dat is het middel wat God gebruiken wil om mensen tot bekering te brengen. U weet het toch wel, in Romeinen 10 staat het zo heel duidelijk: het geloof is uit het gehoor, en het gehoor door het woord van God. Wie dus tot bekering wil komen, wie wil leren wat het ware geloof is, wie wil leren wat hartvernieuwende genade is, wie wil leren wat de vreze van Gods naam is, moet onder de prediking van het woord komen. Want dat is het instrument wat God bij uitstek gebruikt om zondaren tot bekering te brengen. En dan moet u er ook op letten, zegt, dat die prediking van het woord zo heel gewoon verloopt. Zoals het al eeuwenlang de gewoonte was in de synagogen van Israël, zo opent Paulus het woord en zo gaat hij zitten en legt de schrift uit. Nee, hij verzint in Griekenland niet allerlei nieuwigheden. Hij zegt, och, dat zijn mensen van een andere cultuur en die leven in een andere tijd en die zijn filosofisch zo knap en die, dan moet je je toch aanpassen. Dan moet je toch minstens een samenkomst beleggen waarin mensen onder de indruk raken van allerlei moderne liedjes en van allerlei moderne toestanden. Nee, Paulus gebruikt geen kunst en vliegwerk zoals vandaag in sommige kringen zo de gewoonte is. Maar Paulus gebruikt het oude woord en simpel, zoals het al eeuwenlang gebeurde, gaat zitten en spreken. Nee, dat heeft niet zoveel aantrekkelijks voor die cultuurmensen van Griekenland. Het evangelie is de Grieken een dwaasheid en de Joden een ergernis. Maar Paulus stoort zich daar niet aan. In opdracht van zijn zender spreekt hij heel eenvoudig de woorden Gods. En gemeente, dat onderstreept alleen maar het geweldig belangrijke gegeven wat we de laatste weken meer dan eens hebben gezien. dat het God behaagt om door de prediking die op zichzelf voor mensen misschien een dwaasheid en een ergernis is, dat het God behaagt om door die prediking mensen tot bekering te brengen. En dat betekent tegelijkertijd dat de vraag aan ons gesteld mag worden en eigenlijk heel dringend gesteld wordt. Hoe zitten wij onder de prediking van het woord? Het is misschien een gewoonte geworden voor ons. En houdt u me ten goede, dat is een hele goede gewoonte. We zijn dankbaar dat u er allemaal bent. En dat u luisteren wilt en dat u trouw naar de kerk komt. Maar dat gewoonte, dat kan toch ook een gevaarlijke kant hebben. Het gewoonlijk komen naar de kerk, het uit gewoonte komen naar de kerk, dat kan ook zo zijn dat we er zo aan gewend zijn, dat we het niet graag zouden missen. Maar tegelijkertijd dat alle verwachting en alle worsteling met het woord van God en met de dienst van God en met de prediking van het woord van God is gaan ontbreken. Mag ik het u heel eenvoudig vragen, komen we nog wel eens met verwachting naar de kerk? Of als dat woord te hoog voor u is, komen we nog wel eens met honger en dorst naar de kerk? Met een stil gebed, Heere, u hebt toch de prediking van uw woord gegeven, opdat mensen tot bekering zouden komen. O God, wil u onder de prediking van dit woord, onder de prediking op deze zondag mij te sterk worden en het woord met kracht toepassen aan onze harten. En als we iets van die genade in ons leven kennen, komen we dan naar de kerk biddend en smekend of God onszelf door zijn woord en geest onderwijs wil geven. En of de Heere voor anderen, voor de velen die nog onbekeerd zijn en nog voor eigen rekening leven, dat woord tot zegen wil stellen. Gemeente, hoe staat het onder ons met onze achting, met onze visie op het woord en op de prediking van het woord van de levende God? Worstelen we nog met het woord of God het wil gebruiken voor ons en voor onze kinderen? Dat God dat middel naar zijn eigen toezegging wil gebruiken, opdat mensen tot bekering komen. Want kijk, dat is het wat God op ons hart wil binden, ook vanmorgen. Juist omdat het hier gaat over een vrouw die tot bekering komt. Een zekere vrouw, zo lezen we, een van die vrouwen die onder de jodengenoten was, onder die Joodse vrouwen en onder de jodengenoten die daar in de open lucht bij die rivier waren samengekomen. Een van die vrouwen, Lydia, een purperverkoopster uit Thyatira, hoorde ons. En dan staat er zo welker hart de Heere heeft geopend, dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. Die vrouw was daar onder de bijzondere leiding van God. Dat begreep ze zelf niet. Dat kon ze zelf allemaal niet bezien. Dat heeft ze pas achteraf ontdekt. En ze was daar aan het luisteren naar Paulus en ze voelde zich aangetrokken tot die woorden. Dit was toch een ander geluid dan datgene wat ze gewoonlijk hoorde van Joodse rabbies of van Joodse mannen die op de Sabbat het woord lazen en uitlegden. En misschien zo heel geleidelijk of meer plotseling werd die aandacht meer dan gewone aandacht. De schrift laat weten, haar hart werd geopend. Ik moet het nog wat preciezer zeggen. De Heere opende haar hart. De Heere, dat is de Heere Jezus Christus. Dat is de vorst die met Pasen is opgestaan en met de hemelvaartsdag ten hemel gevaren is. De Kyrios staat er in het Grieks. Dat wil zeggen de koning, de heerser, de machtige, aan wie alle macht gegeven is in hemel en op aarde. En dat moet u er goed bij betrekken, dat het de machtige koning Jezus is, de Heere Jezus Christus, die haar hart opent. Dat hart openen, dat gaat niet zomaar. Je hoort het vandaag soms wel eens zeggen, ja, als het woord van God gepredikt wordt, dan moet je je hart openstellen. Nou, laten we maar veronderstellen dat dat goed bedoeld is. Maar in het licht van de Bijbel is dat een uiterst gevaarlijke uitdrukking. Die uitdrukking doet ook geen recht aan de diepte waarmee de Schrift onze toestand tekent. Wij mensen kunnen ons hart zomaar niet openstellen voor de Heere om de eenvoudige, maar tegelijkertijd diep ernstige reden dat wij ons hart al opengesteld hebben voor de vorst der duisternis en dat daarom ons hart een open stad is, een stad met open poorten is voor de zonde en voor de wereld en alles wat zich tegen God verheft. En omdat ons hart daarvoor al open is en wij die deuren naar de wereld en de zonde nooit uit eigen kracht dicht kunnen krijgen, kunnen we ons hart ook niet meer openstellen voor de Heere. Dat is ten enenmale onmogelijk. Want ons hart is open naar de wereld en gesloten voor God. En als je nu in het licht van de Bijbel over je eigen leven en over je eigen hart na gaat denken, dan ga je dat steeds meer ontdekken wanneer de Heere dat door zijn woord en geest heel duidelijk aan je laat zien. Dan ga je zien dat wat de Bijbel zegt over ons hart geen goed gerucht is. Wij zijn zondaar. En wat meer dat binnen gaat dringen in je leven, gemeente. Wat meer je gaat ontdekken dat wij ons eigen hart dus ook niet kunnen veranderen. Dat wij die dichte deur die gesloten is naar God toe, niet open kunnen krijgen. En die open deur naar de zonde en naar de wereld toe niet dicht kunnen krijgen. Geen mens kan zijn hart veranderen zo dat hij met God verzoend zou worden. En dat het weer goed wordt tussen God en tussen hem. En tussen haar. Ons hart moet door almachtige genade, door goddelijke kracht, door de kracht van de levensvorst Jezus Christus gebroken worden. Opengebroken worden. Anders luisteren we niet naar zijn woorden. Anders gaan we onze eigen weg. Anders volgen we onze eigen paden. Anders doen we waar we zelf zin in hebben. En wat is dat erg wanneer je dat ziet midden in deze wereld, dat zoveel mensen een gesloten hart voor God hebben en een open hart voor de wereld. Wat is het ook erg dat zoveel kerkmensen ook in de christelijke gereformeerde kerk in Middelharnis nog een gesloten hart voor God hebben en een open hart naar de wereld toe. Is het voor jou, mijn jongen of meisje, voor u die al wat ouder bent, ooit iets geworden waar je last van krijgt? Heren, nou gaat het leven naar de maatstaven van deze wereld en naar de maatstaven van de zonde. Dat gaat vanzelf, want de deur naar de wereld staat open. Maar de deur naar u en naar uw woord, die is gesloten. En hoe dat nu veranderen moet, ik weet het niet. Je hebt het misschien wel eens geprobeerd. Je leven wat te veranderen, meer te gaan lezen in de Bijbel, je knieën te buigen, dat is goed, dat is nodig. Maar je voelde, ook al werd je gedrongen om meer je knieën te buigen en je hart voor de Heere uit te storten en hem te smeken om zijn genade, dat je zelf door allerlei dingen te doen en andere dingen te laten, die deur naar de wereld niet dicht kon krijgen. En de deur naar God niet open kon krijgen. Dan kun je je zo machteloos gevoelen. Zoals het staat in een oud lied. Ik lag machteloos gebonden. Ja, zegt iemand, maar dan maakt toch de mensen passief? lieve mensen, dat maakt ons niet passief. We zijn passief. We laten ons willoos meedrijven met de verlangens van ons hart. Van natuur is dat geen passiviteit. En we zoeken er niet naar om de deur te openen naar God en naar zijn woord toe. En aan de andere kant, juist als we gaan ontdekken dat wij machteloos gebonden liggen in de macht van de zonde, dan wordt er een heilige onrust geboren in je leven, dat kan niet anders. Dan kun je het met die gesloten deur naar God toe en met die geopende deur naar de wereld toe niet meer uithouden. Dan weet je, dan voel je dat er wat moet veranderen. En bij de een kan dat een hele lange periode zijn waarin hij langzamerhand gaat voelen er moet wat veranderen en steeds meer onrustig wordt onder de prediking van het woord. Bij een ander kan het onder één preek zijn, zoals bij Lydia. Want bij Lydia is die onrust in haar hart geboren onder die preek van de apostel Paulus. Laten we het nog maar even lezen in de tekst in het 14e vers. Dat Paulus sprak en een zekere vrouw met name Lydia hoorde ons welker hart de Heere opende dat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. De Heere ging haar hart openen. En laat ik het in het voorbijgaan nog maar even onderstrepen, gemeente, dat openen van het hart. Dat kan onder één preek gebeuren, dat kan ook voor onze beleving een langere tijd lijken in te nemen. Dat God steeds meer ons hart onder de indruk van het woord van God gaat brengen. Maar hier bij Lydia gebeurt het onder die ene preek krachtig. Haar hart wordt geopend. Wat betekent dat? Dat betekent, zoals ik eigenlijk al aangeduid heb, dat er deuren dicht gaan en deuren open gaan. Deuren dicht. De deur die wijd open stond in de richting van de wereld en van de zonde, die deur gaat kraken op zijn scharnieren. Want als ons hart geopend wordt voor God, dan kunnen we het bij de wereld en bij de zonde en bij ons eigen vleeselijke ik niet meer met een gerust hart vinden. Dan krijgen we verdriet over de zonde. Dan gaan we, zoals onze oude catechismus het zegt, de zonde haten en vlieden. Er gaan dus deuren dicht. Maar de nadruk ligt natuurlijk in onze tekst vooral op die deur die open gaat. Die deur die gesloten was naar God toe. Dat hart dat gesloten was naar God toe, dat gaat open. En wat betekent dat nu eigenlijk? Wel, welker hart de Heere opende, dat betekent dat hart van ons, en dan moet u niet denken aan het hart hier in onze borstkas zozeer, waarmee ons bloed door ons lichaam gepompt wordt. Maar het woord hart in de Bijbel is een aanduiding van ons binnenste, van onze geest, van onze ziel. Dus de ziel van Lydia werd geopend. Dat wil zeggen dat haar ziel voor die tijd dicht was. Dat haar deuren gesloten waren naar God toe. Dat er verzet was tegen God. Maar God gaat dat verzet overwinnen. God breekt de grendels waarmee de deuren van haar hart dicht zitten. En zij krijgt een geopend hart. En was nou het kenmerk van een geopend hart? Dat komt zo prachtig uit in deze tekst. Een geopend hart, dat is een luisterend hart. Daar begint echt geestelijk leven altijd mee. Met luisteren. Met horen naar het woord van God. Terwijl ze voor die tijd het woord van God ook wel hoorde, want ze was een Jodengenote. Dus ze had belangstelling voor het woord van God. En er was iets wat ze misschien niet helemaal verklaren kon, maar wat er in dat woord van het Oude Testament aantrok. Maar toch bleef het gesloten. Het bleef wat godsdienstigheid. Maar toen haar hart onder de prediking van Paulus geopend werd, toen God door de prediking van dat woord krachtig en onweerstaanbaar meekwam, zodat de weerstanden van haar hart verbroken werden en de grendels aan stukken gingen en haar hart geopend werd, toen begon ze te luisteren. Te luisteren zoals ze nog nooit geluisterd had. Toen hoorde ze dat het in het woord van de levende God niet maar ging over een God ver weg. Of over een oude geschiedenis van Abraham, Isaac en Jacob. Toen hoorde ze dat het woord van God rechtstreeks haar raakte. Dat dat woord van God toegespitst was op haar eigen leven. Toen zag ze in het licht van het woord wie zij was voor God en wie zij bleef voor God in zichzelf. Een zondares, schuldig en verloren. Maar toen ontdekte ze ook dat in dat woord van de levende God nu verkondigd wordt: één koning, één Kyrios, één Heere, Jezus Christus, bij wie vergeving is en bij wie verzoening is en bij wie genade te verkrijgen is. Toen zag ze en deuren in het woord gingen open en de deuren van haar hart gingen open, dat het woord van God haar aansprak. En dat God zelf met de kracht van zijn genade haar verloren zondares wilde zoeken. En ze proefde iets van de grote nood van haar hart. Maar ze zag ook, al was het misschien in het begin nog maar van verre, iets van de grote genade die God nu in zijn woord openbaart. En door de kracht van de Heere werd niet alleen haar hart geopend, maar ook dat woord toegepast aan haar hart. Luisterend hoorde ze woorden der zaligheid. Kijk gemeente, dat is het geheim wat achter onze tekst ligt. En kennen we daar nu ook iets van? Dat onder een bepaalde preek misschien, of onder een bepaalde reeks van preken, want het kan soms, zoals ik al zei, over verschillende zondagen, over een langere periode in ons leven gaan. Maar dat wij gingen luisteren zoals we nog nooit van tevoren geluisterd hadden. Dat je in mijn vorige gemeente een jonge vrouw had die al jaren gekerkt had. En die in het laatste jaar dat we daar mochten zijn, op een gegeven ogenblik thuis kwam en tegen haar moeder, een godvrezende vrouw, zei: hoe is dat nou eigenlijk, moeder? Het lijkt wel alsof die dominee heel anders spreekt. Want voor die tijd, ja, ik hoorde wel eens wat, maar nou ja, niet eens zoveel. Maar nu lijkt het iedere zondag alsof die mij aanspreekt. En iedere zondag word ik ongelukkiger en leger in mezelf en zie ik dat er wat veranderen moet in mijn leven. Die moeder was een wijze vrouw, die zei op dat moment maar niet te veel. Maar later, toen de Heere in dat leven van die jonge vrouw was gaan doorwerken, zei ze: kind, die dominee preekte zozeer niet anders. Maar jij bent anders gaan luisteren. God is dat woord gaan gebruiken. Of om misschien een heel concreet voorbeeld te nemen. U moet het, als u de boeken thuis hebt staan, maar eens nalezen. De bekering van Spurgeon, de grote prediker uit het einde van de vorige eeuw in de wereldstad Londen. U weet, Spurgeon was nog jong toen hij tot bekering kwam. Hoe dat ging? Wel, hij was misschien, ik denk, van nog 16 of 17 jaar, zo jong nog. En op een zekere zondag was hij onderweg naar de kerk, maar het begon te sneeuwen en het was bar weer. Ook zo'n bijzondere leiding van God. En hij ging maar niet verder en hij dook een kapelletje in waar een kerkdienst werd gehouden. En hij wist wel, ja, daar stond ook wel een dominee naar wie je luisteren kon. Maar die dominee, die was er zelf niet en er kwam een hele onbekende, eenvoudige, wat boerse man op de kansel. En Spurgeon had eigenlijk niet veel zin meer, hij wilde maar weggaan. En hij heeft nooit geweten wat de naam van die man was die toen op de kansel stond. Maar Spurgeon zat er met vele geestelijke vragen in zijn nood en in zijn schuld. Hoe kom ik tot God bekeerd? En die man leest zijn tekst af. Zie op mij en word behouden. En die man begint heel eenvoudig te preken. En het was niet eens een erge welbespraakte man. En Spurgeon had op de vorm van die preek eigenlijk toch in zijn hart heel wat aan te merken. Want die man herhaalde zichzelf nogal eens. En telkens kwam die tekst maar weer aan de orde. Zie op mij en word behouden. Zie op mij en word behouden. En onder die preek ging die tekst steeds meer werken. En door de kracht van de Heilige Geest werd die tekst toegepast aan het hart van de jonge Spurgeon. En hij mocht in die dienst als van verre iets zien van de grote genade van Christus. Voor een verloren zondaar, ziet u het, toen werd het hart van Spurgeon geopend in zijn nood en in zijn schuld voor de verkondiging van het evangelie. En hij ging horen. En het gehoorde woord deed zijn kracht en werd toegepast. Ja, zegt iemand, zou dat vandaag dan ook nog kunnen? Want we leven toch in donkere tijden, dat zal waar zijn. Maar zou de kracht van koning Jezus en van de geest die hij heeft uitgestort nu zijn ingekort of niet, gemeente? Diezelfde God die Lydia daar uit Thyatira bracht naar Filippi en die daar onder de prediking van Paulus alle weerstanden van haar hart brak en alle hopen van verzet en wapens van verzet opruimde, die daar koninklijk intocht hield in haar hart en zichzelf openbaarde als de zaligmaker van zondaren. Zie op mij en word behouden. Diezelfde God leeft nog. En hij kan ook vandaag. Hij is bereid om ook vandaag zondaren hier in de kerk dat wonder te laten zien en te laten beleven. Want hij is de Heere die onweerstaanbaar en onweerstandelijk harten wil breken. En daarvoor gebruikt hij heel eenvoudig het woord. En als uw hart nu daarnaar hunkert dat u zegt dat hart gebroken wordt, dat die kille koude korst van mijn ongevoeligheid verwarmd wordt, dat die hoge berg van mijn schuld wordt weggenomen, dat die vele zonden worden bedekt in het bloed van Christus. Heere, doe het ook aan mij, zouden we dan om die kracht van Christus, de opgestane, die nu zit aan 's vaders rechterhand, niet smeken, niet pleiten, Heere. U hebt het in de dagen van Lydia gedaan, u hebt het bij een Spurgeon gedaan, bij een Calvijn gedaan, en bij de velen die uw naam ootmoedig vrezen. O, wil u ook mijn harde hart breken en de grendel stuk slaan en mij doen zien wie ik ben en wie gij zijt en wie Christus is. Kijk, en dan zie je zo, want ik haast me om verder te gaan, dat hier in het slot van die tekst dan duidelijk wordt wat nu dat openen van het hart, dat berouw over de zonde, dat zoeken van de Heere Jezus Christus en dat zien op de genade van Christus, wat dat uitwerkt in het leven van die vrouw. Want er staat dat ze gedoopt wordt. Dat betekent in het licht van het boek Handeling in elk geval dat zij een belijdenis heeft afgelegd. En na die belijdenis is zij als volwassene gedoopt met haar huis. Dat is met haar kinderen en ook met haar personeel waarschijnlijk, de slaven die eigenlijk tot haar huis gerekend werden. Bad zij ons zeggende, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft er. En zij dwong ons. Wat zie je hier? Laten we de kern van de zaak meteen maar aanduiden. Je ziet hier twee dingen. als vrucht van de bekering van Lydia. En dat zijn altijd, gemeente, twee dingen die bij de waarachtige bekering spreken. Dat is ootmoed en dat is liefde. Ootmoed. Ze staat niet meteen erg hoog, zodat ze het allemaal wel weet en allemaal wel heeft. Ik sprak deze week nog iemand, een vrouw die de Heere vreest. En die zei, in de loop van dat gesprek, weet je wat vandaag de grootste ellende is in de kerk? Dat er zoveel bekeerde mensen zijn. Als u dat zo hoort, zegt u, was dat nou? Dat is toch de grootste zegen voor de kerk als er bekeerde mensen zijn. Ja, echt bekeerde mensen. Maar zij bedoelde bekeerde tussen aanhalingstekens. Mensen die met één boven in de boom zitten. En met één op de toppen van de bergen wandelen. En laatdunkend neerkijken op ieder ander. Dat bedoelde ze. Want de echte bekering, laat dat voor alle duidelijkheid dan nog maar een keer gezegd worden. Dat is de grootste zegen voor de kerk. Dat is de grootste zegen voor u en voor uw gezin en voor uw kinderen. Maar echte bekering betekent niet dat we meteen boven op de berg zitten en boven in de boom zitten. En zeker niet dat we laatdunkend neerkijken op een ander. Echte bekering betekent ootmoed, ootmoed, ootmoed. En waarin komt die ootmoed van Lydia nu uit? Wel hierin dat ze, wanneer ze gedoopt is, zegt, indien gij hebt geoordeeld dat ik de Heere getrouw ben. Ze voelt iets van haar eigen tekort, van haar eigen schuld, van de dwaasheid en de arglistigheid van haar eigen hart. En ze zegt tegen de dienaren van God, Paulus en zijn metgezellen, jullie zijn dienaren van God, kijken jullie maar in mijn hart en oordelen jullie nu maar of ik de Heere getrouw ben, want ik zie nog zoveel ongerechtigheid in mijn eigen hart. Kijk, dat is een geweldig, diep Bijbels aspect van de bekering. Dat je zegt, ik ben een dwaas mens, tot hinken en tot zinken, ieder ogenblik gereed. Je bewustzijn van je eigen tekort en van je eigen schuld. En dan is ze goud eerlijk. Ze zegt, kijken jullie het dan maar eens na in mijn leven. Want ik voel zelf dat er nog zoveel aan ontbreekt. En ik moet nog zoveel leren en zoveel afleren. Laten we het nooit vergeten, gemeente, wanneer God een mens bekeert, dan maakt hij hem of haar eerlijk en ootmoedig. En als de Heere door gaat werken in het leven van iemand, zodat hij steeds meer mag leren van de genade van God, dan wordt zo iemand steeds eerlijker en steeds ootmoediger. Dat kan niet missen. En van die mensen gaat ook enorm veel uit, juist van ootmoedige en eerlijke christenen. Die door genade iets kennen van de waarachtige bekering. Want die eerlijkheid en die ootmoed die is vermengd met liefde. En dat vindt u ook zo prachtig onder woorden gebracht in het slot van de tekst. Indien ge geoordeeld hebt dat ik de Heere getrouw ben, zo kom in mijn huis en blijf er. En zij dwong ons. En nu moet u even goed denken aan uw kennis van de Bijbel. Als u deze woorden leest, dan hoort u een echo van wat Lucas, de schrijver van dit stukje van de Bijbel, ook geschreven heeft over die Emmausgangers. Weet u wel? Lucas 24, die twee mannen die teruggingen van Jeruzalem naar hun woonplaats Emmaus. En die toen die vreemdeling ontmoetten, dat was de Heere Jezus zelf. En de Heere Jezus ging de Bijbel uitleggen en hun hart begon te branden, terwijl ze niet wisten wie die vreemdeling was. En toen kwamen ze bij het huis en toen dwongen ze hem, kom binnen. Waarom was dat? Omdat ze die onbekende vreemdeling lief kregen vanwege zijn woorden. En toen kwam de Heere Jezus binnen en toen heeft hij daar binnen in dat huis met hen het avondmaal gehouden, de avondmaaltijd. En toen werd hij bekend terwijl het brood gebroken werd en toen zagen ze, het is de Heere zelf. Nou, dat moet u als achtergrond nog maar even in gedachten houden bij dit stukje van de tekst. Die vrouw Lydia, die heeft de Heere lief gekregen. Omdat de Heere haar hart gebroken heeft. Omdat de Heere haar te sterk geworden is. Hij heeft haar hart overwonnen. En de liefde van God is in haar hart uitgestort. En nu heeft ze God lief. Kijk, en als je God lief hebt, dan krijg je ook zijn volk lief. En dan krijg je zijn dienst lief en dan krijg je zijn woord lief. En dan krijg je ook degene die dat woord verkondigen in de naam van de Heere lief. En omdat nu God die woorden van Paulus gebruikt heeft, wil ze dat Paulus met zijn metgezellen in haar huis komt. Ze wil die mensen graag iets geven van haar rijkdommen. Ze wil die mensen onthalen in huis, want kom in huis, dat betekent, ik zal voor jullie zorgen. Ik zal jullie aan tafel nodigen, het teken van gemeenschap. En als die apostelen misschien een moment aarzelen, dan staat er zo, en zij dwong ons. Dat is de dwang, de drang van de liefde. Waar ging het die vrouw om? Alleen maar om die apostelen, omdat ze Paulus zo'n geweldige man vond of zo? Nee, dat niet. Het ging haar ten diepste niet om Paulus. Het ging haar om de God en om de Heere van Paulus. Want ze wilde van de lippen van Paulus nog meer horen van die koning. En zij wilde uit de mond van Paulus en zijn helpers nog meer onderwijs ontvangen. Kom in mijn huis, om mij verder te onderrichten, opdat wij samen verder mogen spreken over deze dingen. Het was de liefde tot Christus en de liefde tot de koning en de liefde tot God die haar dreef. Kijk gemeente, en dat is nu een zuiver Bijbels kenmerk van genade. Wanneer wij God lief gekregen hebben en Christus lief gekregen hebben, dan krijgen we zijn volk en zijn dienst en zijn dag en zijn woord lief. Nee, dan gaan we geen mensen verheerlijken, net zoals die Lydia Paulus niet verheerlijkte. Dat hoeft helemaal niet en dat is nog gevaarlijk ook. Maar dan zullen we zo graag meer horen van de dingen van de Heere. Dan willen we zo graag meer horen van Christus. Verder onderwezen worden, dan is er diepe honger naar het woord. Denk aan een preek uit de jaren van de grote opwekking in Amerika, toen nog Nieuw-Engeland geheet, aan het begin van de 18e eeuw. George Whitefield, de grote Calvinistische prediker onder wiens dienst zoveel mensen tot bekering gekomen zijn. Hij preekte. Hij was anderhalf uur bezig. En toen zei die mensen, gemeente, ik heb jullie geduld en jullie aandacht nu zo lang op de proef gesteld, dat ik zal gaan eindigen, want het is tijd. En er kwam uit de scharen één roep. For God's sake, go on. For God's sake, go on. In Gods naam, ga verder. In Gods naam, ga verder. want er was honger naar het woord en zij dwongen hem. En hij ging nog een uur door. En er zijn er velen onder die hele lange dienst die tot inkeer en tot verandering kwamen. Gemeente, dat zijn de vruchten. En nu de vraag aan het einde van de dienst: hoe is het bij ons? We hebben een van de meest eenvoudige geschiedenissen uit het boek Handelingen zo vanmorgen kort overdacht. En de boodschap is, dacht ik, op zich helder. Als we ons hier nu aan toetsen, konden we meekomen. Als we niet mee konden komen, vrees ik en onderzoek u zelf voor de Heere, dat u die bekering, dat openen van de deur van het hart naar God toe en dat sluiten van de deur naar de wereld toe, dat u dat nog mist. En wat is het dan dringend nodig om het van deze God te verwachten en bij deze God te zoeken? Heere, open u de deuren van mijn hart en breek de weerstand. Want zonder deze bekering, als we daar vreemd aan blijven, komen we om voor eeuwig. Of mocht u er door genade en misschien met ontroering in uw hart bij zeggen: Heere, dat is toch niet vreemd. Zoek er dan naar, gemeente, om in die weg van de bekering verder geleid te worden. Opdat de deuren naar de wereld steeds meer krakend dichtgaan in uw hart. En opdat de poort van het geopende hart naar God toe steeds meer geopend wordt. Opdat u de ootmoed leert en de eerlijkheid, maar ook de liefde. En waar de liefde brandt in het hart, daar krijgt u het woord van de levende God, wat uw hart heeft aangeraakt en uw hart door de kracht van de geest heeft vernieuwd, steeds meer lief. En daar zegt u het, al is het misschien stamelend: hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heere, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Amen. Eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wij komen aan het einde van deze dienst voor uw aangezicht en zeggen u naam eerbiedig dank. Wil u het woord wat in alle eenvoud klonk zegenen en toepassen. En wil u geven dat het vrucht mag dragen, de vruchten van geloof en van bekering. Ga met ons, zegen ons verder deze dag, breng ons vanavond weer hier. Zegen de kinderen van de zondagsschool vanmiddag. Wil u ook ons zegenen wanneer we in een van de vakante gemeenten vanmiddag uw woord nog bedienen. En maak het deze zondag wel met ons allen. Wil u bovenal uw woord gebruiken. Tot eer van uw naam en tot heil van onze zielen, om Jezus wil. Amen. Psalm 119, vers 84 is onze slotzang. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik uw bevelen. Laat heen in vrede draagt de zegen des Heren, de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.